Adem in, adem uit. Een podcast over 's werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel stewardess en podcastmaker Rolien, mijn romantisch en zakelijk partner René en met mij, Aline, verloskundige en founder van Mam & Co. Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes en de grote dag. We waren enkele jaren even weg om andere dingen te doen en nu zijn we terug. Het zat er al wat jaartjes aan te komen, Nina Pierson te gast. Als voorvechter van de vrije geboorte, Mama en de podcast, de geboortebundel en zoveel meer was ze een zeer voor de hand liggende gast. Maar ook iemand met ontzettend veel kennis en mega veel tips. Kortom, een waardevolle aflevering voor al die ouders in spe.
Ik wou even zeggen, ik vind het zo leuk en bijzonder dat je hier zit. Omdat je eigenlijk, je hebt je eigen podcast. We doen een beetje hetzelfde.
De geboortebundel.
De geboortebundel, maar ook de mama, de podcast natuurlijk. Nu vrouwen, de podcast. Jij doet ook geboorteverhalen. Jij pleit voor positieve geboorteverhalen, net als wij. Of tenminste, verhalen die je zelf kan realiseren.
Eerlijke. Realistisch.
Ja, dus het is heel leuk om jou nu gewoon hier bij ons te hebben.
Ja, het heeft even geduurd.
Ja.
We kennen elkaar best wel lang.
Ja.
Maar juist ook wel weer extra leuk nu, omdat we hadden net een kort voorgesprekje al, Aline en ik. En dat ik zelf voel dat ik al een beetje uit de geboorte, mama, wereld. Ik bedoel, ik blijf voor altijd moeder. En dat is mijn belangrijkste rol die ik te vervullen heb. Maar ik ben zelf alweer een beetje uit het onderwerp gestapt. Dus ik krijg best wel vaak verzoeken en aanvragen. Bij deze compliment voor jullie.
Maar
toen Aline tegen me zei, wil je bij mij in de podcast? Toen zei hoefde ik daar niet langer over na te denken.
Ja, top.
Ook omdat je weer een beetje eruit bent, dat het dan makkelijker is om het er weer over te hebben? Of valt dat wel mee?
Ik heb het altijd leuk en makkelijk gevonden om erover te hebben. Maar juist dat ik nu heel vaak denk, ik heb eigenlijk niet meer zoveel zin om erover te hebben.
Ja.
Maar omdat ik dat dan nu een tijdje niet heb gedaan, denk ik, ben er.
Nou, leuk,
ik vind het leuk.
Ja,
ja, en ik vind, het blijft natuurlijk iets magisch. Je hebt er 3 mogen doen.
Mm.
Dat is best wel wat.
Ja.
En meer dan jij, Hoeveel had jij er ook alweer?
Ja.
Nou
ja,
poging tot?
Als we die van onszelf, als ik die mee mag tellen, 1.
Ja, maar je hebt als man. Ja.
Heb je niet zelf wel eens van die trackers op je buik gedaan van zo voelt een wee?
Ik heb dat wel als ik die
dat
de BNN
Filmon,
heeft het een keer gedaan. Hè? Ja.
Fantastisch.
Nou, die gingen daar wel slecht op, hoor.
Even één note erover. Die hebben natuurlijk dan alleen maar de pijn en de adrenaline
geen
en niet precies.
Nee.
Dus
dat is niet helemaal realistisch.
Dat is wel een goede side note,
Inderdaad, ja.
Maar toch?
Ja.
Nee, we hebben even afgesproken, want dit is altijd even het begin.
Ja.
Je hebt 3 bevallingen gehad. We gaan de laatste onder de loep nemen.
Ja.
Van Jake heet hij. Ja,
Jake.
Een jongetje. Ja, wauw.
Hey,
vertel, was jij meteen zwanger of was dat, hoe ging dat bij die derde?
Nou, ik was eerst al in januari zwanger, 6 weken. En toen kreeg ik een miskraam. Dus zo, en dat was niet gepland. Maar toen voelden we wel allebei van oké. Ik wist trouwens al meteen dat ik wel een derde wilde na mijn tweede bevalling. Of tenminste, dat gevoel van ik wil wel heel graag nog een kindje. Dat was er altijd al. Maar ik had zelfs zoiets van als er 4 jaar tussen zou zitten, zou ik ook niet verkeerd vinden. Want mijn eerste en tweede zijn 2,5 jaar verschil. En ik vond dat wel vrij intens. Dus ik dacht maar goed. Ja, de eerste, even een side note daarover. Ik was zwanger op de huwelijksnacht. Ongepland, maar helemaal klassiek, traditioneel. Hoe het hoort. Dus daar heb ik niet lang over na moeten denken. Dus deze derde zwangerschap dus was ook spontaan. Maar toen kreeg ik wel een miskraam. Maar toen was wel het idee van dit voelt wel gewoon heel goed. En toen werd ik in juni zwanger van Jake.
Mogen we heel even ingaan op de miskraam?
Ja. Zeker. Ja.
Dezelfde vraag staat in mijn gedachten. Ja. Hoe dat mentaal voor je was en hoe was jij daaronder?
Hoe gaat zoiets sowieso? Hoe kom je erachter dat het een miskraam is?
Ik had nog geen echo gehad, maar ik kreeg bloedingen bij 6 weken. En ik weet dat eigenlijk het ergste stuk was die onwetendheid. Dus zit het nou goed of niet? En ik had al wel met mijn verloskundige gebeld. En zij zei van ja, je kan nu niks anders doen dan even afwachten. Het kan een gewone bloeding zijn. Dat gebeurt wel vaker in het eerste trimester. Maar goed, het kan ook wel zijn dat er iets niet goed is. En ja, ik voelde eigenlijk dat ik toen op dat moment niet met die onzekerheid kon leven. Dus ik ben toen toch een echo gaan doen. Maar alleen ben ik hem gaan doen. Ik dacht ook wel van ja, ja, het zit wel goed of zo, dacht ik ook nog. En toen inderdaad daar konden ze al zien dat er eigenlijk dat waarschijnlijk 2 weken eerder al het was begonnen. Okay, ja. Maar ja, ik was er wel verdrietig onder. Maar ik denk verzachtende omstandigheden, omdat ik ook al 2 kinderen had. En ik was niet al heel lang, we waren niet al heel lang aan het proberen. En dan gaat er bij mij toch een soort van knop om van mijn lichaam is zo wijs en er zat waarschijnlijk iets niet goed. Dus ik kon er wel in een soort van acceptatie meteen gaan en wel met verdriet, maar niet een, hoe zeg je dat, dat ik mezelf heel erg ertegen aan het verzetten was of zo.
Ja, ja.
En ik had ook mijn coach, die zei iets heel moois, die zei hoe kort of lang een zieltje in jouw buik is geweest. Als het een sterretje wordt, zal het de rest van je leven bij jou blijven. Zeg maar, of het nou 3 weken is geweest, 5 weken, noem maar op. En zo voelde dat op dat moment ook wel. Dus ik heb wel ook met de vader van mijn kinderen, ja, toen wel meditatie ook samen gedaan om te zeggen, het is oké, ga maar. En
mooi.
Ja, we hopen je misschien nog een keer terug te zien.
Ja, ja. Mooi zeg.
Ja, ja, dus ja, toch wel een beetje liefde aan besteed en niet eroverheen gelopen.
Nee, ik vind dat wel het belangrijkste om het wel recht aan te kijken en er in alles te voelen wat je voelt. En dat is wel echt ook mijn manier om te gaan met de dingen die in mijn leven gebeuren.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Ja. En toen krijg je dan ook te horen van ja, nu je mag nog niet of
ja, dan hoor je wel inderdaad 1 ongesteldheid. Hè? Wacht. Maar ik had ook geen haast, want ik zat ook al met het idee van nou, het mag ook wel weer even duren. En toen, maar we hebben niet, we hebben het enorme voorrecht, zou ik het ook maar zo noemen, dat we eigenlijk niet ons best hebben hoeven doen om zwanger te worden. Dus ook eigenlijk, ja, ongepland, een keer midden in de nacht. Ik weet wel nog precies wanneer het was, maar
nou, vertel.
Ja, want dat is toch altijd zo mooi. Want dat je dat dus toch echt weet,
ja,
hè?
Ja, ik weet het ook
nog.
Ja? Ja. Toen Kobe is verwekt naar Karstens verjaardagsfeestje.
Oh ja, dat is waar ook, ja.
In januari. Lekker hoor. Ergens.
En hoe weet jij dat dan?
Ja, omdat wij hebben ook een miskraam gehad voor Kobe. En toen wist ik, oké, nu deze. Ik wist het gewoon, dit gaat hem zijn of zo. En dat is wel bijzonder dat ik het toen heb gehad. Omdat ik nou na Kobe dus nog 3 keer zwanger ben geweest, wat niet is gelukt. Dat toen had ik geen 1 keer het idee van, oh, dit moet hem zijn. Terwijl bij Kobe wist ik gewoon, ja, ik ben nu zwanger, ik weet het zeker. Gek is dat eigenlijk, hè?
Ja, ja, leuk.
Ja. Maar ik weet het nog wel.
Ja,
ja.
Nina ook.
Ja, niet ja, vertel ja,
dat
hoog in die nacht.
Ja, dat ja. Ja, nu kom ik in het gebied van, ik wil heel graag daar heel open over zijn. Ja. Maar ik weet dat de vader van mijn kinderen, ik denk niet dat hij deze podcast gaat luisteren.
Nou.
Maar het was gewoon wel lekker pure passie.
Ja,
en
prachtig.
Je weet gewoon, alsof soort van toch. Want we sliepen al. Oké, dat kan ik er wel voor zeggen. We sliepen al en we werden midden in de nacht wakker. En toen de daad van liefde, hoe zeg je dat? De daad
ja, überhaupt. Ja, is dus dat iets wat normaal is of zo?
Wakker worden. En
ja, en dan seks hebben. Ik denk, wakker worden, kind iets geven wat hij nodig heeft. En dan zo snel mogelijk weer slapen.
Nee, maar we werden niet wakker door de kinderen.
Nee, dat snap maar. Ik. Nee.
Eigenlijk, hij werd wakker, maakte mij wakker. Ja. Ik ben er wel altijd voor in. En dus ik denk ergens, misschien was het Jake die zei,
I'm ready.
Let's go.
Ja.
Maar sterker nog, ik had het echt niet door en ik stond er niet bij stil. Wederom, menstruatiecyclus was ook niet helemaal, hoe zeg je dat? Regelmatig. Dus ik ben nog een avond uitgegaan met een vriendin tot 5 uur 's ochtends. Echt goed uitgegaan. En ik dacht, ik voel alsof ik ongesteld moet worden. Ik word waarschijnlijk morgen ongesteld. Maar nu ben ik erachter wel na 3 zwangerschappen van het voelt alsof je ongesteld moet worden.
Dus
je voelt je een beetje zo, hè, PMS-erig of zo.
Ja, en je baarmoeder die voelt een beetje zo krampend. Ja. Dat je denkt, oh ja, een beetje opgezwollen.
Ja.
Het gaat wel komen.
Dus toen heb ik heel goed gepartied. En toen, 2 dagen later, kwam ik thuis van een etentje waar ik ook een wijntje had gedronken. Maar ik dacht, dit smaakt me niet. En diegene was aan het roken. En ik dacht, och, dit stinkt.
Dit hoor ik ook altijd.
Ja, en toen
dat zijn wel signaaltjes natuurlijk. Ja.
Ja, dus precies. Dus toen had ik... Job sliep al. Ik kwam thuis. Ik deed die test. En ik zo... Ik zei, oh nee, ja, Job wakker gemaakt. Ik zo, volgens mij ben ik zwanger. Dus weet je het zeker? Hij sliep natuurlijk half. Dus, ja, wat, oké. Okay. Nou, morgen, volgende ochtend toch wel samen dan nog een test gedaan. En toen was ik zwanger.
Ja, ja. Hij moest er komen.
Ja, en toen was wel meteen de eerste les in loslaten en perfectie. Want ik dacht, bij die derde wil ik helemaal conscious conception doen en zo. Maar dat was en niet conscious conception. En ik had goed gefeest. Wel 2, 3, 4 keer of zo in die... Maar goed, het is goed gekomen. Dat zijn mijn verloskundigen ook meteen. Als het wel.
Als het niet goed is, dan.
In die fase, dan gaat het ook niet goed.
Ja, want wat zeggen ze daarover?
Nou ja, kijk, als jij gefeest hebt en je krijgt een miskraam. Ik bedoel, dat betekent niet dat je per se die miskraam krijgt doordat je hebt gefeest. Maar als het invloed zou hebben op het embryo, dan gaat het embryo weg. Dan krijg je een miskraam. Ja.
Ja. Er is niet veel over bekend. Ze kunnen natuurlijk ook, daar ging ik namelijk ook een beetje op uitzoeken. Kunnen ze daar onderzoek naar doen? Wat is dan het effect? Maar ja, dat niemand gaat zich proefkonijnen daarvoor.
Nee, maar het is ook niet zo dat als je een miskraam hebt, dat je dan nog een vragenlijst krijgt van, oh ja, heb je alcohol gebruikt of drugs gebruikt of iets anders? En heb je veel stress op hoeveel invloed er wel niet dan iets zou kunnen doen of zo?
Ja, en het vrouwelijke lichaam neemt er natuurlijk afscheid van, om het maar even zo te omschrijven. Dus ja, hoe onderzoek je dat ook?
Ja, ja. Daarom. En hoe weet je of het echt aan het embryo en een productiefout lag? Dat weet je niet. Dus,
ja, weet je wat ik wel grappig vind, Nina? Over, als je het hebt over conscious conception. Ik kende die term nog niet.
Ja?
Maar ja, ik zou haast willen zeggen dat gewoon een feestje voorafgaand en dan zwanger te blijken zijn, of dat het dan gebeurd is bijvoorbeeld. Ja, dat hoort ook een beetje bij conscious conception, want blijkbaar, blijkbaar plannen we altijd nog een feestje, bewust of onbewust, wij horen dat best vaak in deze podcast.
Ik geloof dat ik zelfs nog, terwijl ik het al een beetje wist, dat ik dacht, oh, ik had vandaag ongesteld, dacht ik nou nog 1 wijntje, want dat weet ik nu nog niet.
Terwijl je het eigenlijk dus wel weet.
Achteraf is het dan.
Dus dat is, ja,
maar goed, het is, ik denk, ik weet het niet, het vrouwelijk lichaam is denk ik ook wel zo inventief. Zeker als je het nog niet weet. En je hebt wel eens iets graag. Ik zou zeggen, ga je er niet te druk over maken.
Nee, het heeft geen zin.
Nee, want het is al gebeurd.
Je kunt niet terugdraaien.
En Jake is wel kerngezond eruit gekomen.
Wat vertel, jij rookt dus iets en je dacht, hé, ik ben zwanger, test gedaan, blij. Hoe ging dat die eerste weken, maanden?
Kots en kotsmisselijk. No. Nee, echt. Je vergeet het elke keer weer. Hadden jullie misselijkheid?
Heel erg.
Zo erg. Ik bedoel, het is de ergste kater uit je leven. Ik bedoel, hoe ouder je wordt ook, hoe erger je katers wel zijn.
Oh, ja, zeker.
Dus met de zwangerschap ook. Hoe ouder je bent, hoe meer je heftig die... Ja, die is ja, zeker.
Goed, als ik ooit misschien nog een jaar. Nee, maar het was echt niet... gewoon je ergste kater uit je leven. Helemaal gebogen lopen.
En dan
per dag
over
de wc
kinderen
hangen. Precies.
Wat zei je, Aline?
Nou, en ze had al 2 kinderen.
Ja, ja, ja.
Dus dan ook dat er nog bij.
Ja.
Ik vond het wel bits. Ja. Mm-hmm. Ik heb wel homeopathie gehad. Een soort van flesjes waar ik aan moest snuiven. En dat hielp wel. Maar ik weet niet, hè, het kan ook te maken hebben met dat ik dus een jongetje kreeg. Dat het leek wel deze derde keer iets milder. Het stopte ook iets eerder. Het stopte bij 12 weken, mijn misselijkheid. Ik gaf ook over wel veel. Ja, het was. Het is echt wel eventjes afzien.
Ja.
Ja.
Hoe ging je het aan de wereld vertellen?
Ik heb dat met een foto gedaan. Ik denk toen ik al 20 weken zwanger was. Ik heb foto's wel van mijn Job. Weet ik nog dat we dat op vakantie hadden. Zijn moeder heeft dat van ons gemaakt. Maar ook met Ella en Bodhi samen. Dat ze mijn buik aanraaien. Klassiek. Dus zo gedeeld op Insta. Maar wel pas later. Ja, toen ik me ook weer wat beter voelde.
Ja, en dat bewust dus later.
Ja, terwijl ik ben zelf eigenlijk wel een open boek. Als ik een ik heb ook over mijn miskraam wel gedeeld. Maar ja, op een gegeven moment was van, nou, ik vind het eigenlijk ook wel heel fijn om het even van ons te houden. Ik heb dat eigenlijk steeds meer, hoe groter mijn volgersgroep is geworden, hoe meer ik ook wel, en hoe, ja, het is ook een business voor mij. Dus ik ben open, maar privé is ook privé en is ook heel fijn. Bijvoorbeeld onze break-up heb ik ook pas vrijwel een jaar later gedeeld. Niet omdat ik dan zelf dat niet wilde per se dacht van oh, dit wil ik niet delen of zo. Maar meer omdat ik ook het fijn vond om het even zelf te verwerken en het van onze familie te houden. En, ja.
En de kinderen. Ja, het is soms ook gewoon privé.
Ja, toch, ja. Alleen bij mij is het een moeilijk snijvlak omdat ik ook wel heel open ben op mijn Insta. Dus ik vind dat zelf ook wel soms moeilijk of zo. Maar ja, ook weer nu probeer ik daar steeds duidelijkheid voor mezelf in te hebben.
Ja, en ik denk dat dit ook heel inspirerend is, weet je wel? Dat je laat zien van, hé, maar dit iets privés mag ook privé zijn. Ja. En ik hoef niet met allemaal invloeden van buitenaf nog mijn eigen dingen te gaan verwerken. Laat mij eerst bij mezelf blijven en dan mag de rest daaroverheen. Ja. Maar dan weet ik al waar ik sta.
Klopt, dat moet ik wel zeggen. Dat ik, omdat ik zelf overal doorheen ben gegaan al, boeien meningen van anderen me minder.
Precies.
En ja, ik heb er al lang over nagedacht hoe dat is. En kan ik dat iets meer aan mezelf voorbij laten gaan.
Ja, ja, supermooi juist.
Hey, en 20 weken echo. Ook bij een derde, is dat dan weer spannend?
Nou, ik moet zeggen, ik zat deze derde keer bij een caseload verloskundige voor het eerst.
Wat is dat?
Dat is eigenlijk een verloskundige die 1-op-1 zorg biedt. Soms zijn ze met z'n tweeën, maar in mijn geval was zij nog echt alleen. Dus ik zat alleen bij haar. Er is een heel goed onderzoek geweest. Misschien aan de verloskundige academie van Maastricht uit mijn hoofd, zeg ik. Maar misschien kun je het in de show notes zetten. Over caseload verloskundigen en hoeveel positieve invloed dat heeft op een bevalling. Dus 1-op-1 zorg of 2 verloskundigen. Dus dat je echt je verloskundige leert kennen en zij jou. Minder keizersneden, meer thuisbevallingen als die wens er is. Minder vroeg geboortes zelfs. Echt wel dat je denkt, wow. Deze cijfers.
Hoezo doen we dit niet?
Ja, precies.
Maar het kan natuurlijk niet altijd. Maar
we hebben geen geld. Ik bedoel, ja, dan moet er een heleboel verloskundigen zijn.
Ja.
En dan moet er gewoon veel meer tijd zijn en meer.
Nou, als je die cijfers ziet, dan is er een verloskundige zei dat ook tegen mij. Van ja, als het een medicijn zou zijn of een pil, dan zou dat al wijd en breed verspreid zijn. Maar omdat dit toch mensenwerk is en ja, idealiter zou het natuurlijk vergoed worden.
Ja,
ook Keeslo. Als je naar die cijfers kijkt, hoe positief
dat is. Jij leert je zorgverlener kennen. Mm-hmm. Maar die zorgverlener weet natuurlijk precies wat jij wil en niet. En wat je voelt en hoe je voelt. En
precies.
Dat levert natuurlijk onwijs veel op. Ja.
Je kan beter ontspannen omdat je vertrouwen hebt. Dus maar het is eigenlijk jammer omdat waar het nu heen gaat met het systeem van verloskunde, zeg maar, is eigenlijk tegenovergestelde. We gaan steeds meer naar de medicalisering en steeds meer naar het in het ziekenhuis. En er is geen geld. En dan, wat gaat er nog gebeuren met de verloskunde? Het is eigenlijk heel jammer dat er bewijs is dat het beter is. En dat we dat toch...
Dat het toch een soort van hele grote maalstroom die andere kant op beweegt.
Maar begint dat ook al met de doula's meer podium geven?
Ik denk dat als je doula meer podium geeft, dat je daar al heel veel winst mee kan behalen. En de partners, laten we die niet vergeten, weet je wel. Mm-hmm. Die moeten ook gewoon on board zijn. Leer precies. En zorg dat je samen een zwangerschapscursus gaat doen. Of whatever, wat luister podcast of zo, maar ga niet...
Maar ik zou zeggen, als je zwanger bent, zoek het uit.
Juist.
Er zijn volgens mij iets van 45 caseload verloskundigen in Nederland. Dus wel heel weinig. Maar zoek het even uit. En als je het kan betalen, of ga er alvast voor sparen. Want
precies.
Het is echt zoiets waarvan je zegt, het is zo de moeite waard.
Ja, en het is ook heel goed om te realiseren dat we sparen voor van allerlei dingen. En dan hebben we het over een grote kinderwagen. En super deluxe dit, super deluxe dat. Ja. Terwijl waar je echt het meeste uithaalt, mm-hmm. is in die voorbereiding.
Ja, ik zou
en
zeggen...
ondersteuning, dat precies. Ja. Ja, eens.
Maar hoeveel ben je dan ongeveer kwijt voor zoiets?
Weet ik eigenlijk niet.
Weet ik ook niet meer.
Ja. Ja, zeker. Nee, het is gewoon interessant, want het is als het echt 10.000 euro kost.
Zou het
1.500 euro zijn of zoiets?
Totaal?
Zoiets?
Ja, misschien heb ik ook per trimester 500 euro.
Ja, zoiets
staat me bij. Je kan ook kiezen voor een praktijk, een kleinschalige verloskundige praktijk. Dan heb je alweer een beetje een middenweg waar er bijvoorbeeld 4 verloskundigen zijn. Want ik denk waar het over gaat is dat je mag ook zelfs eisen van als er een grotere praktijk is, van ik wil iedereen gezien hebben. Dat ik in ieder geval elke verloskundige... Ik heb in mijn eerste 2 bevallingen een verloskundige gehad die ik nog 1 keer of zo had gezien. En 1 die ik nog nooit had gezien. Mm. Dus dat soort dingen zijn ook al, weet je. Als je denkt, ik heb het niet te besteden, kan je wel al op zo'n manier ermee bezig zijn.
Zeker. En ik denk ook dat dat wel de intentie is van de verloskundige praktijken. Om iedereen in ieder geval 1 keer ontmoet te hebben.
Ja.
Want dan, ja. Maar ja, je kan nog steeds een waarneemster krijgen.
Ja.
Bij.
Is jou... Ja, dat kan altijd, ja.
Kan ook bij een caseload.
Ja,
dat
kan
ja. ook. Ja. Heb je erin geïnvesteerd? Ik vraag me af hoe dat gaat.
Ja.
Nou ja, daarom is het dus ook zo belangrijk dat je ongeacht in welke situatie je ook bent, dat je zorgt dat jij jezelf genoeg kent en dat jij weet wat je nodig hebt. Ja. Dus als er iemand aan je bed komt, of aan je bed, aan je baarkruk, aan je bad, aan je bank, whatever. En die dat jij daar staat, dat jij weet wat jij nodig hebt, ongeacht wie er is.
100%.
Het gaat allemaal om voorbereiding uiteindelijk. Net zoals dit nadenken over een caseload, of je dat wel of niet wil.
Ja.
Gewoon maar, überhaupt het hele verhaal voorbereiden. En dus ook waar we het net over hadden, de rol van de partner. Weet je,
Want die partner, bij de caseload zaten we 1 keer per zoveel tijd. Dit is trouwens een zijspoor op die echo. Maar wat ik wil zeggen, met die caseload verloskundige heb ik maar 2 echo's gehad. Dus ja, ik heb gewoon alleen het noodzakelijke. De eerste echo, of het niet buiten baarmoederlijk was. Dat het inderdaad allemaal goed was. En toen die 20 weken echo. En dat was het. En dat was voor mij ook eigenlijk een mooie les in loslaten. Want die echo's zijn verder niet medisch nodig. Dus elke keer dat ik bij haar was, luisterde ze naar het hartje. En 1 keer per maand deden we dat dan. Zaten we 1 uur bij haar. De vader van Jake en ik. Dus ja, ook voor die partner. Ja, we waren echt samen aan het praten over wat houdt ons nog tegen. Wat ging er anders bij de eerdere bevallingen. Wensen, noem maar op. Dus dat was voor mij wel helemaal meegenomen.
Dan ben je echt als teampje ben je samen ook helemaal op de hoogte van elkaar.
Bijna als plannen smeden. Hè? Zo lekker even zo van, nou, hoe gaan wij dit doen? Hè?
Ja, kijk, een derde. Dat is toch wel, je hebt toch ook al een hele BV te runnen. Dus dat gaat er, schiet er wel een beetje bij in. Kan het erbij inschieten. Dus dit was wel voor ons een mooi uitkomst. Punt in de maand om wel even samen dat te doen.
Even een soort baby opkomst in check-achtig
moment.
Ja, ja.
En wat waren jouw wensen? Jullie wensen?
Ja, eigenlijk hoe vaker ik het deed, hoe minder ik wilde. Dus ik wilde heel graag een, als het mogelijk was, een hands-off bevalling. En nu had ik een caseload verloskundige gevonden die daar ook wel voor pleitte. Dus een hands-off bevalling is eigenlijk, laat mij maar zelf het werk doen. De verloskundige is erbij. Kijk, hoogleraar Ank de Jong, die zegt ook watchful attendance is een term waar zij heel erg voor pleit. En dat is eigenlijk dat de verloskundige een soort van houding aanneemt, van een alerte houding, maar ook wel afwachtend en minder doet eigenlijk dan meer. Maar wel alert zijn en zien, oké, is het nodig dat ik help? Ja, het is nodig, dan grijp ik in. Maar goed, dus mijn verloskundige, het vond ik de allermooiste anekdote wat zij mij vertelde. Zei, het liefste bij een bevalling ga ik, eigenlijk doet ze dat meestal, in een hoekje zitten en een mutsje breien.
Ja.
Voor de baby. Maar dat gevoel wat je een vrouw geeft door als verloskundige even in een hoekje van de kamer te gaan zitten en mutsje breien. Dat is zo een empowering boodschap die je dan afgeeft van... Komt allemaal goed. Weet je, laat mij hier maar breien.
Jij kan dit.
Doe jouw ding.
Ja.
Dus ik had me daar helemaal op voorbereid dat zij dat mutsje ging breien. Alleen een klein sprongetje vooruit. Het ging zo snel dat ik blij was dat ze er was. Voordat Jake
op tijd.
Had.
Ja.
Ja. Ja, want jullie hadden dus wensen, hands off. Het was eigenlijk, je ging dus ook veel meer met vol vertrouwen. Derde bevalling, jij ging dit gewoon rocken.
Want mag ik nog 1 ding vragen? Ja. Want je bent natuurlijk al 2 keer bevallen voor Jake. Ja. Waren dat gewoon goede bevallingen of was dat nog gewoon goed?
Ik heb bij de eerste, door die hypnobirthing cursus die ik heb gedaan, ontstond bij mij het vertrouwen dat ik thuis wilde bevallen. Dat idee had ik daarvoor niet per se. Maar goed, alsnog geen idee of dat dan ging lukken. En dat is gelukt bij de eerste. Maar wel, even kijken, op bed. Het was vrij intens. Op mijn rug lag ik ook. En de verloskundige ging ook heel erg met haar vingers bij mij naar binnen. En voelen waar ik moest persen. En op dat moment dacht ik even van, dit moet of zo. Ja.
Ja,
dus ik was zelf een beetje de weg kwijt. En nu met alle kennis die ik nu heb. Ik bedoel, ze heeft ook echt wel goed werk gedaan. Maar dat had ik achteraf gezien niet gewild. Laat dat maar aan mij over. Maar ja, altijd makkelijk achteraf spreken. Ja. Het was mijn eerste. Ik wist ook even niet wat ik moest doen.
En het is dan weer heel inspirerend dat we delen hier in de podcast. Dat jij hier je verhaal vertelt. Zodat andere mensen daar misschien wel al bewuster over na kunnen denken van tevoren.
Ja, absoluut. Ik bedoel, kijk, dat hele meepersen van een ander die bepaalt hoe jij moet persen en wanneer, is eigenlijk ook pas opgekomen toen de ruggenprik kwam. En ik snap, bij een ruggenprik voel je dat niet meer als vrouw. Dus dan heb je die hulp nodig.
Die coaching een beetje.
Maar goed, ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld weer Oké, we gaan misschien niet te veel de hak op de tak. Maar over persen gesproken, bij de derde zei mijn verloskundige wel even van, kan je misschien een andere houding aannemen? Maar dat vond ik ook weer heel goed. Want ze zei niet wat voor een houding ik aan kon nemen.
Nee.
Maar ik nam intuïtief daardoor zelf een houding aan die goed voor mij was. En dat was veel beter, want toen was Jake er ineens na één persvee. Dus ik denk dat coachen kan fijn zijn. Want ik denk als hulpverlener of zorgverlener kan je zien van, hey, die vrouw is aan het struggelen. Maar toch, wat voor een advies kan je dan geven, zodat ze toch haar intuïtie kan volgen.
Precies, wel weer in haar eigen kracht zetten.
Ja. Ja, zelf met het antwoord komen in plaats van...
Super waardevol dit.
Ja. Hoe voelde jij dat hij eraan kwam?
Nou, dat is ook mijn top tip. Wat ik anders heb gedaan.
Podcast vol met tips.
Ja, tips. Ja. Nee, maar dat, top 10 straks nog even.
Ja, precies. Wat was het? En deze tip kreeg ik van een volger. Want mijn meest angstige moment bij alle keren, angstig. Ik raakte niet in paniek, maar waar ik toch wat ik het spannendst vond, keer op keer weer, is de uitdrijvingsfase. En de ring of fire. Oh, en dat maar los moeten laten. En het voelt zo overweldigend. En ook bij de tweede had de verloskundige de vliezen doorgeprikt, terwijl het allemaal ook super snel ging. Dus ik dacht achteraf, waarom? Ik wil helemaal niet mijn vliezen laten doorprikken. Ja. Maar dus daardoor kreeg ik wel een soort van weeënstorm. Dus dat was ook weer zo overweldigend. Dus mijn gevoel nu voorafgaand aan de derde was, ik wil gewoon, hopelijk mijn kinderen erbij ook, dat was ook een wens. Ik wil gewoon helemaal, wat ik heel veel op Insta filmpjes zie, zo uitademend die baby eruit zeg maar krijgen. Zonder dat ik hoef te persen überhaupt. Dus ik had best hoge verwachtingen van mezelf. En gelukkig zijn mijn verloskundigen ook tegen mij van, dat is ook wat gevaar van, Alinea kan er misschien over meepraten. Als je zoveel weet over de bevalling en van verloskundigen zelf, dat je ook wel weer misschien over je eigen bevalling te hoge verwachtingen gaat hebben. Van oké, nee, maar ik weet alles. Ja, dus dit is helemaal hoe het gaat gebeuren. Ja. En daar komen we misschien straks op, maar dat was ook bij mij wel een beetje het geval. Maar goed, over die tip. Met perswee zei een volger tegen mij, voel het gewoon. Ga gewoon zelf voelen als het de ring of fire is en je voelt het hoofdje kronen, heet dat geloof ik. Mm-hmm. Ga er naartoe zelf met je hand. En ja, dat heb ik gedaan.
Wat mooi, want op dit punt tijdens de geboorte zijn heel veel vrouwen helemaal in zichzelf, niet bezig met je met de bekkenbodem, zeg maar. En het is heel mooi dat je bewust, en dat is denk ik ook goed om dan te delen misschien met je partner of met de verloskundige, van hey, ik wil dat graag op dat moment doen.
Ja.
Als ik help me herinneren.
Ja, klopt, want hiervoor zijn mijn verloskundigen, want ik wil zoveel vertellen.
Ja, we gaan heel veel
hiervoor
vertellen.
Hiervoor zei mijn verloskundige al tegen mij van, voel zelf even. Want zij heeft niet mijn ontsluiting gemeten. En dat wilde ik ook niet. Hadden we van tevoren besproken. Ik zei, ik ben een control freak, maar ik wil dit gewoon even overlaten aan mijn lichaam maar leidend laten zijn en zien wat er gaat en hoe het gaat. Dus zij zei van, ik zei, waar ben ik? Hoe ver ben ik? Want dit was al in die persweeën. En zei ze, voel zelf maar. Dus ik had al zelf, was ik met mijn vingers naar binnen gegaan. In bad zat ik trouwens. En toen voelde ik al een vingerlengte afstand. Dus toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, oh, dat duurt nog even. Maar dat was blijkbaar
Als je het hoofdje al voelt.
Maar goed, dus ik dacht even van, oké, dat duurt nog even. Maar en toen ineens voelde ik dus dat hoofdje kronen. En ik ging er met mijn hand naartoe. En dit is zo goed om te doen, omdat je meteen lichaamsbewustzijn krijgt. Eén, want je raakt je eigen lichaam aan. En dat instant helpt dat je ook ontspannen. En ik dacht, oh, is het zo klein, dat hoofd? Het voelt gewoon alsof het een watermeloen is van zoveel op spanning. En ik voelde gewoon, het paste gewoon in mijn handpalm. Ik bedoel, die schedelvlakken, hoe noem je dat?
Ja, die flanken, die schuiven. Die
schedelnaden,
Dit soort magische dingen van die schedeldelen die over elkaar kunnen. Het is wel waanzinnig.
Bizar.
Toch? Maar ik dacht ook, oh jeetje. Ik was zo bang voor iets. Het is eigenlijk onwetendheid. Ja. Oh, het doet heel erg pijn, maar het is ook een heel groot deel een angst. Van hoe moet dat hoofd uit mijn vagina, vulva vagina komen? En dus dit was echt een geruststelling. En ik ging tegen hem praten. Ik wist nog niet of hij of zij was. Oké, we zijn er bijna. Je doet het zo goed. Ik met mijn hand daar. En dat was echt, ik kan het iedereen aanraden.
Wauw.
Ja, het is echt wel heel bijzonder om dat zo zelf te voelen.
Ja.
En meteen ook contact te maken met je baby. Want dan ben je ook al met iets anders bezig dan die wee. En toen 1 week later of zo werd hij geboren. Wel nog even zijn schouder of zo. Het was niet in 1 keer vloep. Dus ik weet nog dat ik toen zei tegen de verloskundige, hij zit vast of zo. Ik dacht dat hij vast zat. Toch ook een beetje zo. En dus toen heeft ze even zo gekeken en ja, volgens mij, ik weet niet of ze iets deed, vast toch iets meedraaien of zo. En
schoudertje even een klein zetje misschien, zo, dat hij onder het schaambeentje kwam.
Ja, ja, ja. Hij maakt echt helemaal zo'n draai natuurlijk. Ja.
Onder dat water lag hij nog.
Ja, maar ik lag op mijn buik voorover gehangen op dat bad. Ik had zo'n bevalbad. Dus hij vloog er aan die kant uit. Dus ik weet nog dat ik hem wilde pakken van achterlangs. Maar toen zei ze, nee. Want ja, de navelstreng te lang. Ja. Toen moest even weer onder water, onderdoor. En toen hier zo bij me genomen. En ja, ik weet nog het eerste wat ik dacht is, het lijkt op een jongetje. Maar ik ging niet kijken, want overall hoge verwachting. Ik wilde eigenlijk dat mijn dochters erbij zouden zijn. Maar het ging allemaal zo snel. En toen ik eenmaal in die perswee zat, weet ik nog dat Job vroeg, moet ik wakker maken? En mijn moeder, oké, mag ik nog even tussendoor?
Doe maar.
Dit is gewoon, we accepteren het gewoon.
Doe, we gaan het gewoon alles manier. Door elkaar.
Nee, maar jouw enthousiasme is ook, ja, daar ga je ook niet van. Nee, laat deze maar zitten.
Nee. Ik wil alles horen.
Ja, want ik onthoud het wel. En ik kom wel weer bij dat moment. Van het moment dat we erachter kwamen of het een jong of meisje was. Maar de vader van Jake had gebeld, mijn moeder. Want we hadden afgesproken dat als de bevalling was begonnen, dat hij mijn moeder zou bellen en dat zij zou komen. Zodat zij de meisjes ook een beetje onder haar hoede kon nemen. Dus hij had mijn moeder gebeld. Het was denk ik 4 uur 's nachts. Van, het is begonnen, kom maar zo. Maar duurt nog wel even, weet je zo. Oké, is goed. Mijn moeder is gaan douchen, heeft een kopje thee gedronken.
Maar jouw moeder woont tegenover jou.
Precies, woont tegenover me. Nou, al met al, toen zij binnenkwam, lag ik al lang en breed met Jake in bed. Weet je, dochters er al bij, was gewoon al verloskundige al beneden. Zij kwam binnen en zei, is er iets? Weet je, het was zo stil en de verloskundigen zaten al helemaal een kopje thee te drinken. Zei, nee, het is al gebeurd, ga maar naar boven. Dus dat was binnen, zeg maar, Job dacht, nee, het duurt nog even. Half uur later was hij er. Maar goed, dus ik had mijn dochters ook, hadden we dus niet wakker gemaakt. Dus dat was wel ook meteen daarna een teleurstelling waar ik mee moest dealen. Want ik had helemaal die bevalling voor ogen. Van waar mijn dochters dan bij zijn. En maar goed, daar ben ik nu ook al wel weer overheen. Maar
en waarom is dat een teleurstelling?
Omdat ik een verwachting had.
Ja, dus de verwachting was de teleurstelling. Niet, want het is prachtig gelopen.
Daarom.
Wat ook vind ik zo, wat ik eruit hoor, ik vind het zo magisch hoe jij in je eentje, dus niet dat Job er niet bij was, niet dat de verloskundige, maar gewoon zo je kracht hebt gevoeld. Dat het gewoon, je hebt het gewoon alleen gedaan.
Ja, precies. En inderdaad ook zeker
met de energie van alle mensen.
En Job die erbij was en zo'n goede support. En elke wee zei van, je doet het zo goed en je bent er bijna. Hij gaf mij ook dat vertrouwen om het zo te kunnen doen. Maar inderdaad, maar zo zie je maar. Ik bedoel, sorry, dit is voor iedereen. Ja, dit is zo'n mooie, goede bevalling. En dan nog
teleurstelling.
Ja, kwamen er dingetjes van.
Ja, maar dat is ook denk ik wel heel mooi om te realiseren dat er ook mag zijn, weet je wel. Ja, alles kan perfect zijn en dan betekent het niet dat je daar niet nog verdriet om mag hebben, weet je wel. Van, oh ja, maar het is toch, ik moet toch tevreden. Je voelt wat je voelt.
Ja.
En jij had een verwachting en dat was een ideaalbeeld en dat was met je dochters bij de geboorte op dat moment.
Ja.
Dat is niet gelukt.
Ja.
Dat is verdrietig.
Ja.
Geef daar ruimte aan. Als dat voorbij is, dan is er weer ruimte voor wat er wel mooi is.
Ja, precies. En dat was dus ook inderdaad met dat over die weeën van dat uitblazen als hij kwam. Oh, nou, ik was echt weet je dat. En dat zei mijn verloskundige ook zo maar. Ja, maar dat is wat jij nodig hebt om jouw kind, hallo, op de wereld te zetten.
Ja. En dat daarom is het ook. Het is ook belangrijk dat je dus realistische verwachtingen hebt.
Ja.
Want oké, bij een derde kind kan het best in de lijn der verwachting zijn dat je je baby naar buiten kan zuchten. Bij een eerste kindje komt dat minder vaak voor. Want dan heb je nog een hele weg te gaan. Die hele bekkenbodemspieren moeten nog ruimte maken, zeg maar. Maar de verwachting moet vooral zijn dat jij, als jij bij je in je lichaam blijft, dat dan mag gebeuren wat er gebeurt.
Ja.
En als jij gaat doen. Lekker. Ja. Go for it, weet je wel. Ja, ja. En als je heel stil in jezelf... Ook helemaal fijn, weet je wel. Ga, ga niet daar... Ja, dat is denk
zorg
ik
een, over maken.
Nee, en dat is denk ik ook gewoon een tip aan de mensen. Mm. Vertrouw maar op wat er gebeurt, dat dat moet gebeuren. Mm. Als jij maar gewoon in contact met jezelf blijft en de hele tijd blijft voelen in je lichaam.
Ja, want dat is wel een belangrijk nuanceverschil. Want bijvoorbeeld mijn eerste verloskundige zei tegen mij, het lijkt alsof je veel energie verliest met dat brullen. En brullen zei ze trouwens niet, sorry hoor. Dat we, maar met dat en op zich snapte ik toen wel wat ze bedoelden. Want mm-hmm. als je dus niet in contact bent met jezelf, mm-hmm. dan kan het wel zijn dat je inderdaad iets doet wat niet toch meehelpend is. Dus dat is volgens mij wel een heel belangrijk verschil. En hoe een zorgverlener ook erop kan anticiperen van toch een vrouw even weer van oké, kom even in jezelf.
Precies. Weet je, of,
ja, even
en er
weer.
Is ook een verschil tussen zo.
Ja, en paniek.
En precies. En leeuw, weet je wel.
Aards.
Ja, gewoon dat aardse. Dat
wat
gewoon,
je kan wel, dat herken ik ook wel van een eerste, dat je ook een beetje kan zweven door de pijn, de hormonen. Het is een soort leuk zweef, maar het is ook, ik ben hele controle kwijt. Ik ben de controle kwijt. Dat kun je ook onwijs voelen.
Maar de controle ben je kwijt als je dan heel erg in je hoofd gaat. Dat wij gewoon zo gewend zijn, zeker in deze westerse maatschappij. Mm. En dan is de truc gewoon, en dat kan je trainen tijdens de zwangerschap, voorafgaand aan de zwangerschap, om in dat lijf te komen. Ja. Van daar zit het laag. En
daarom is ben ik ook zo'n groot voorstander van verlof. Ja. Dat heel veel vrouwen het zeggen, nee, maar ik voel me nog prima en ik kan nog wel door. Nee, het gaat om dat je inderdaad, en je lichaam heeft tijd nodig. Je lichaam is traag, je brein is snel. Geef jezelf echt die rust om echt tot rust te komen. Doof al die prikkels uit die zo altijd in je leven aanwezig zijn.
En hoeveel momenten, wij leven nou eenmaal in deze snelle wereld. Dus er is ook niet altijd soort van het excuus, vind ik eigenlijk wel. Mm-hmm. Maar niet iedereen voelt dat je die ruimte kan nemen. Ja. Dus pak dat.
Maar zie het als investering.
Dat ja, een investering, ja.
Wat zelfs de dame Aline hier, die dat heel goed predikt. Vond het zelf ook een grote uitdaging om dat zo te doen.
Was de eerste, hè? Of tenminste, dat is denk ik echt zo van, ik ben natuurlijk nu ook heel erg gegroeid in wie ik ben als vrouw, als mens, als moeder, als alles. Maar toen ik zwanger was van Kobe, dat is 5 jaar geleden, toen wist ik dat allemaal nog niet. Nee. Hè? Toen was ik nog gewoon zo'n gezellig. En ik ga lekker kletsen met mijn baby in mijn buik. Ja, denk je, Het is een ideaal beeld wat ik had, wat ik dacht, dit is het. Terwijl als je echt gaat afpellen, dan kom je bij wat het daadwerkelijk is. En dat is vaak heel anders.
Mm. Ja, maar je moet ook ouder worden.
Ja.
Ja, ik voel me echt zo'n ander mens nu dan na mijn eerste.
Precies.
Ja, niet normaal.
Ja.
Ja. Ja. En ik vind het soms ook grappig, dat verschil. Het is zo jammer dat je ouder niet een kindje kan krijgen. Tenminste, weet je, lichamelijk gezien. Terwijl je eigenlijk dan zo rijp bent om te baren. En zo rijp bent om dat kind te ontvangen. Weet
je? Ja, maar je moet ook ervaringen opdoen. Pas echt door een ervaring op te doen. En het misschien dus ook wel fout te doen. Of ook niet, misschien niet in termen van fout te spreken. Maar gewoon mijn eerste bevalling moest ik helemaal doorgaan. Om daarna te weten van, die vingers in mijn vagina tijdens het persen vind ik gewoon echt niet fijn. Maar ja, als ik dat niet had gedaan de eerste keer, was het misschien, had ik dat niet geweten. Dus niks is, alles is een ervaring.
Ja, precies.
Maar goed, nog even teruggekomen.
Ja,
je kwam
er
terug.
Er kwam een mensje uit.
Er kwam een mensje uit. En ik weet nog dat ik dacht, want ik had al 2 meiden. En daarom wilde ik het denk ik ook bij die derde niet weten. Want iedereen vroeg natuurlijk, weet je al wat het wordt? En ja, ik bedoel, 3 meiden ook. Weet je, ik had dan Poppy en Cara Delevingne. En die zus dacht, leuk, weet je. Als je dan ook 3 meiden hebt. Maar ik had al sinds mijn eerste het gevoel, ik krijg een jongen. En elke keer kreeg ik een meisje. Dus ergens dacht ik, wil ik nou heel graag een jongen? Of is dit toch iets wat gewoon wel zo hoort te zijn? Maar ik dacht, ik wilde toch dan niet in mijn zwangerschap weten. Ik ga het gewoon een verrassing laten. Dat ook vind ik echt een tip. Ik zou het echt ook bij, als ik ooit een 4de krijg, ook denken van ik wil. Het is gewoon zo mooi om dat een verrassing te houden. En in het midden, wisten jullie het?
Ja, maar ik vond ook de verrassing
halverwege.
Ja, terwijl toen ik zwanger was van Kobe, had ik niet echt behoefte om te weten wat het geslacht zou zijn. Maar omdat ik daarvoor een miskraam heb gehad en ik wilde weer terug naar die echoscopiste waar ik die miskraam had gehad, waar ik die negatieve ervaring had, om er weer iets positiefs van te maken. Dus ik dacht, oké, nu gaan we kijken wat het geslacht is. Maar ik had het niet echt nodig gehad. Maar ik vind het altijd wel een soort van extra viering, zeg maar, op een ander moment in de zwangerschap.
Ja, dat is
dan
waar.
Wanneer je. En het kan ook, het is voor iedereen verschillend. Hè? Het kan ook een enorme drive zijn. Ja, omdat je heel graag. Je wil het weten. Dat je dan gewoon tijdens die geboorte alleen maar denkt. Oké, nog heel even. Ik weet het bijna. Weet je, het kan ook enorm.
Ja, het is leuk.
Ja.
Ja, ik zie echt wel inderdaad. Het zijn twee hele goede argumenten, beide eigenlijk. Maar voor mij, dat wij wisten wat het werd, was voor mij als man wel, werd het wel wat echter van of zo.
Ja, dat hoor ik vaker. Ja.
Dat wel.
Ja. Vond ik ook.
Ja.
Toen dacht je weg, we krijgen een zoon.
Dat was echt vet. Ik voelde me ook echt zo.
Alles
ik ben moeder van een zoon. Weet je wel? Ik dacht, wij hebben alleen maar nichtjes. Dus wij waren gewoon.
Het in de meidenmodus.
Het zou een meisje zijn. En toen was het een jongen en wij zo.
Huh? Maar dat vind ik ook grappig, Nina. Want jij had ook wel een sterk gevoel wat het dan zou worden. Ook bij jouw andere zwangerschappen. Ik vind het heel grappig hoe sterk mensen, zwanger of niet, denken te weten wat het wordt. Yeah. En hoe vaak het dan.
Had jij dat dan ook wel?
Ja. Ja,
ik wil het over dit stukje niet hebben.
Nee. Oh,
ik heb nog steeds pijn hierop zitten. Nee, helemaal
jongens,
niet. Ik heb drie jongens. Maar vanaf de eerste dacht ik, dit wordt een meisje. Bij de tweede dacht ik, dit is een meisje. Bij de derde dacht ik, dit is een meisje.
Ja. Dat is toch,
alle drie.
Waar er zelfs mensen, niet letterlijk, maar die bij wijze van spreken in de supermarkt op ons afkwamen. Zeiden, jullie krijgen een meisje. Dus ik ook al bij die geslachtsbepaalde echo. Ik zei, ik krijg een dochter blijkbaar. Ja. Iedereen zegt het.
Ja, geestig hè.
Ja,
ik dacht ook van, ik laat het gewoon in het midden. Ook omdat mensen er dan een mening over hebben. Van, drie meiden, had je niet graag. Of zo, weet je, tijdens de zwangerschappen. Ja. En ik dacht, ook lekker om gewoon meteen het gesprek af te kappen. Ik weet het niet.
Ja, precies. Snap lekker. Ik heel goed. Ja.
Dus hij kwam eruit en ik dacht, dit lijkt wel een beetje, lijkt op een jongetje, maar you never know. En toen heb ik tegen Job gezegd, ga Ella wakker maken, maar dan mag zij het zien of ze een broertje of een zusje heeft gekregen. Ik weet eigenlijk niet waarom, ga de meiden wakker maken, maar Bodie werd niet meteen wakker, die lag zo diep te slapen. Dus toen Ella meegenomen en toen zij er was, dit was denk ik 5 minuten na de bevalling. Toen samen gekeken, en dan zie je een piemel. Is het echt een piemel? Is Job ze echt? Is het echt? Ja, dat was niet normaal. Ja,
ook wel weer een cadeau. Een ander soort, hoe heet dat hokje, wat open gaat, toch?
Ja.
Niet dat het uitmaakt, het is een mens en alles klopt.
Ja, maakt het echt niet uit?
Nou,
ik ben gewoon nieuwsgierig, wij hebben alleen een zoon. Maakt het uit?
Kijk, ik vind het. Kijk, ik kan nu tegen iedereen zeggen. Ik vind het heel leuk dat ik beide heb. Ja, dat wel. Maar ik weet ook, mijn beste vriendin die heeft 3 dochters. En het is ook zo leuk. Dus ik denk, iedereen zegt gewoon wat voor hem of haar van toepassing is. Het is meer nieuwsgierig. Er is verschil. Ik vind verschil tussen het gevoel wat ik met mijn zoon heb. Maar er is ook verschil tussen wat ik met mijn oudste dochter heb en wat ik met mijn middelste dochter heb. Dus is altijd, elk kind is zo uniek. En dat vind ik wel ook weer wat voor te zeggen, om het wel pas bij de bevalling te weten. Als je al zeg maar 2 van hetzelfde geslacht hebt, als je eenmaal je kind in je armen hebt, dan is wel de kans op teleurstelling.
Ja, vind ik mooi.
Veel minder.
Ja. Denk ik ook.
Ja, dat is ook een goeie, ja.
Ja. Als ik nu ook nog een kindje zou krijgen, wat nooit gaat gebeuren.
Okay.
Maar, en ik zou weten, dat ook al zou ik weten dat het een meisje is, 1000% zou ik het niet doen. Ik ben echt zo gezegend met mijn 3 jongens. Dus die wens om die dochter te krijgen is ook weer niet het gekke zo groot. Het is alleen wel dat ik denk voor een vrouw die 3 keer baart, dan dan heb jij misschien ook wel van, als er geen kindje meer gaat komen. Ik heb zo'n leuke moeder. Ik vind mijn moeder zo leuk. Mm-hmm. Ik zou ook wel een dochter die naar mij kijkt en denkt, mama, ik vind jou zo leuk.
Yeah.
En dan toch dat vind ik soms. Want het is wel zo. Ik heb er 1 van 15. Ja, die laat scheten in mijn gezicht. Die laat voeren in mijn gezicht. Het is gewoon niet charmant, weet je wel. En
dat stopt nooit.
Nee, en dat is gewoon, dat is echt een andere energie.
Ja. Ik dacht ook toen wel, net toen ik mijn dochters had, dacht ik, 3 dochters. Dacht ik, een zoon die dan met zijn vriendinnetje of vriend, maakt niet uit, maar thuis komt en dan jouw zoon en zo knappe jongen. En dat zo stoer en trots om daar dan naast te lopen als kleine moeder.
Ja.
Dus het is vooral.
Is ook waar, want ik voel me ook altijd weer een hele knappe mama naast hem.
Ja,
het is voor alles is wat te zeggen.
Ja. Zeker.
Dus is de keuze. Ja. Maar een vierde?
Ik sluit het niet uit.
Nee, mooi. Nee. Sluit nooit iets uit.
Nee, sluit nooit iets uit. Dat is het. Ik ben gewoon nu heel blij met wat ik heb.
Ja.
Ik heb natuurlijk een nieuwe situatie. Maar ook al zou ik nog met de vader van mijn kinderen zijn geweest, had ik een vierde ook nooit uitgesloten. Maar goed, dan zou het wel echt een echte nakomertje mogen zijn.
Dat is ook leuk, hoor.
Ja.
Bij mij zitten er bij de oudste en de jongste zit er 10 jaar. En die andere twee, want er zijn 2 van een andere vader. Dus 5, 7 en dan 1 van 15.
Ja.
Het is heel leuk om er heel lang tussen te laten.
Ja.
Ja, dat is ook een andere.
Ja,
dat is superleuk. Hele andere, ja.
En het hangt ook vanaf met wie je dan samenkomt. Heeft diegene ook al veel kinderen of heeft diegene geen kinderen? Nee. Daar hangt het denk ik ook wel een beetje vanaf wat de keuze gaat zijn.
Ja.
Maar ik ben nu 37, dus...
Heel jong nog.
Ja, toch?
Ja,
we shall see. Dan kom ik misschien nog een keer.
Ja, goed. Dan kom je vers van de pers. En dan,
of het dan wel is gelukt met kinderen. Nee,
erbij. Ja, dat is wel leuk, want dat heb ik ook gehad.
Ja.
Jessie, de oudste, heeft de navelstreng van de jongste doorgeknipt. Ja, dat is wel... En ik hoop ook, omdat het jongetjes zijn, dat zij naar hun eigen partner, als ze met vrouwen aan de haal gaan en kinderen krijgen, dat zij dus daar al minder schaamt, dat hij daar minder schaamt over heeft zitten. Of...
Ja.
Weet je wel, dat hij heeft het al 2 keer gezien. Dus dat scheelt wel, denk ik.
Dat is wel ook wat mijn verloskundige ook echt zei. Wij als volwassenen denken allemaal dat kinderen daar heel bang voor zijn. Maar dat is ook iets wat onze cultuur natuurlijk op ons weer heeft gelegd.
Juist.
En als je er van tevoren goed over... Maar dat was het ook. Ik had met mijn dochters bevallingsfilmpjes helemaal zitten kijken. En hun ook warm gemaakt. Zij wilden er ook heel graag bij zijn. Dus daar zat ook wel een stukje teleurstelling van. Oh, ze zeiden van, mama, waarom heb je ons niet wakker gemaakt?
Ja, snap ik.
Maar ik heb op dat moment wel gekozen voor mezelf tijdens de bevalling.
Ja, en dat is het, weet je wel. Want je kunt ook heel mooi bedenken, oh, ik wil ze er graag bij. Maar je weet niet hoe jij gaat reageren op überhaupt wat er in je lichaam gebeurt. En daarnaast die 2 meisjes erbij.
Ja.
Want het kan best wel zijn dat jij dan denkt, oh, ik moet voor jullie zorgen. Dan kun je dus niet voor jezelf zorgen.
Ja. Precies.
Dus dan moet je van tevoren echt goed gewoon ook, alle scenario's bedenken.
In de ervaring leert, zij waren ook echt niet zo teleurgesteld. Ze zeiden 1-2 keer, ik had erbij, mijn oudste vrouw, ik had erbij willen zijn, maar het was ook wel weer oké.
Okay. Ja.
Ze mocht erbij zijn toen het geslaagd.
Dat is toch ook, vind ik ook heel mooi. Ja. En ook dat zo open delen in dat bad met dan inderdaad aan de navelstreng. En dan
enorm nog... bloedbad werd het trouwens wel met de placenta die er in werd geboren.
Ja. Oh, die werd in het bad geboren.
Ja,
maar dat zie je dan niet zo goed, hè? Je ziet ook niet hoeveel bloed er dan is, omdat het vermengd wordt met water.
Ja, daarom. Dus ik weet niet achteraf. Nou, ik vond het op zich, vond wel, het kwam vrij snel ook en zo. En, maar ik kan niet zo goed tegen bloed.
Oh.
Maar verder, ik werd daar wel elke keer na mijn bevalling ook een beetje trillerig. Ik geef de baby eigenlijk best vaak vrij snel aan de vader ook. Maar ik dan even, ik moet gewoon even bijkomen. Het is
maar
toch...
dit is zo het is belangrijk dat je dit zegt, want dit is iets heel normaals.
Ja.
En wij zien alleen maar van, oh ja, dan is de baby
golden
er en dan
hour, bij de moeder.
Ja, maar dat je hebt net een baby op de wereld gezet, weet je wel?
Ja.
Dus je hebt ook even tijd voor jezelf nodig. En je ziet ook vaak dat mensen gaan trillen. Dat kan door de inspanning zijn, maar ook door de hormonen zijn, weet je wel? Dus dat is heel normaal. En als je dan eventjes tot rust mag komen met jezelf en de baby even ergens anders, dat is zo goed. Dat
even
is zo.
Op mijn zij liggen,
dit is self-care. Ja.
Ja. Plus voor de partner is het natuurlijk ook
tuurlijk.
Gewoon... Super fijn.
Eindelijk, na 9 maanden.
Mag ik ook even?
Ja,
toch?
Heel goed, ja. Ja. Hey.
Ja, we hadden het net over een top 10 nog, hè?
De top 10 tips.
Nou, kijk, je hebt natuurlijk wel 3 geboorteverhalen die je naast elkaar kan leggen. We hebben natuurlijk verhalen over de 3e gehad, maar we kunnen naar tips vragen. Maar wat zijn voor jou de grootste verschillen als je terugkijkt?
Ja.
Als je gewoon 1 ding zou moeten noemen.
Ja. Het is grappig, want mijn oudste dochter is daar nu heel erg alert op. Of zij dan wel, of mijn bevalling van haar dan wel ook heel fijn was. Omdat ik de laatste 2 waren badbevallingen en van haar was het op bed. Dus het is best moeilijk. Ik vind het nu bijna al moeilijk worden om ze te vergelijken. Omdat ze staan allemaal op zichzelf. En wat ik gewoon me meest trots maak van de eerste is dat ik het gewoon heb gedaan. Zonder de ervaring. En dat mijn verloskundige helemaal onder de indruk was hoe ik soort van dansend op mantra muziek. De playlist heeft ze later nog met heel veel andere cliënten gedeeld. Hoe ik toch in mijn eigen...
Komt die ook in de show notes?
Ja. Mama en Birth Playlist heet
die. Oké,
leuk.
Ja. Maar goed, dus dat was mijn meest trotse moment van die bevalling. Bij de tweede was het toch wel gewoon het bad En de ervaring van een badbevalling en hoe extreem fijn dat was. En bij de derde was het dan weer die hands-off bevalling.
Ja,
en
maar
dat
ook
voelen
het voelen, ja.
Ja. En ook wel nog één ding daarover wat ik grappig vond was... ineens voelde ik persweeën en ik dacht... ik raakte in paniek vanuit mijn programmering. Oh, maar misschien heb ik niet volledig ontsluiting. Mag ik nu wel persen? Maar ik ging niet ontsluiting meten. Dus ik raakte een beetje onzeker. En toen zei mijn verloskundige gewoon... ja, maar als jij dit voelt, ga ervoor. En toen bleek ook dat het tijd was om te persen. Maar dat vond ik ook wel even zo'n openbaring. Van staar je niet te veel blind op metingen en cijfers. Ja. Jouw lichaam.
Exact, ja.
Ja, het zo goed.
Zo wijs. Ja. Heel goed. Dat vind ik ook een goeie. Want dat is altijd zo'n tegenvaller. Als je dan hoort, ja, je hebt 3 centimeter. Ja, dat zegt dus eigenlijk niet zoveel, toch? Want dat kan... Dat betekent niet dat je nog 20 uur bezig bent. Betekent ook niet dat je een half uur bezig bent. Het zegt eigenlijk zo weinig.
Ja. Plus, je kan, de baby kan aan dalen zijn geweest. Toch dat, ik weet niet hoe dat heet, maar je hebt een sluiting. Maar het verstrijken kan omhoog zijn gegaan. Je lichaam is zo druk bezig. En wat voor je voor een ander per uur een centimeter is, kan voor jou misschien ineens de laatste centimeter.
Ja. Aline zegt wel eens, je kunt het ook zo bekijken, dat je op min 10 centimeter begint.
Ja.
En dat dus 3 centimeter, dus dan heb je, dus al van alles gebeurd in je lijf.
Ja. Ja.
Min 5.
Min 5.
Okay. Mijn positieve man.
Ik ga makkelijk praten. Ja.
Hey, ik vind het fantastisch.
Ja, is het goed zo?
Ja, het is een mooi verhaal. Heb jij nog iets? Nou, het enige wat ik altijd nog wil weten is... hoe trots ben je op jezelf?
Zo trots. Ja, het is toch niet normaal?
Het is zo normaal wat wij kunnen.
Ja. Maar het is ook niet normaal.
Niet normaal. Het is out of this world. En het is mega in this world. Ja.
Ja, en dat wil ik ook wel echt iedereen, elke vrouw. Ik heb heel veel vrouwen die me berichtjes sturen van, oh, ik heb meer vertrouwen gekregen door jouw boeken en podcast. Maar zeg ik ook, you can do this.
Ja,
in ieder geval, ga ermee. En we hebben de allerbeste hulp. Hoe meer wij zelf weten, hoe beter de hulp om ons heen ook is. Maar vertrouw daarop. Maar weet gewoon, you can do this.
Ja.
En zeg dat ook tegen elke vrouw die gaat bevallen. Niet, ik ben uitgescheurd en het deed pijn. Ja, dat snappen we allemaal wel. Maar gewoon zeggen, jij kan dit.
Precies.
Ja. Hoe heb je het wel gedaan? Ja. Zeg maar. Ja.
Nou, en even één ding hoor. Maar wat ik zo'n revelation vond. Want iedereen is bang voor uitscheuren of inscheuren, hoe je het ook noemt. Dat is dus blijkbaar gewoon een normaal fenomeen wat bij een bevalling hoort.
Ja,
juist.
Dus gewoon, net zoals dat je als je moet niezen er snot uit je neus komt, is een beetje inscheuren, uitscheuren.
Ja, sorry. Dit vind ik prachtig. Ja, dat is toch geweldig.
Ja. Ja, maar dus het is niet een ramp. Laat het in ieder geval...
Nee, en je lichaam, als we het hebben over de wijsheid van het lichaam kan zichzelf helen. Hè?
Ja,
dus
ja. Dit, en snel ook. Hè?
Precies. En we hechten natuurlijk een beetje, we helpen daarbij. En dit vind ik ook nog wel een mooie toevoeging. Omdat we allemaal zo, zeg maar, het doet pijn bevallen. Maar baringspijn is een functionele pijn. Het is een transformatiepijn. Dus het is zo belangrijk dat je, het doet pijn. Maar je gaat er niet kapot van.
Nee,
het is niet dat je je been hebt gebroken en dat dan heel ellendig is.
Je verstandskies, dat is kut.
Ja. Mag ik er één toevoegen? Want 3 weken geleden ging mijn schouder uit de kom.
Voor de derde keer.
Ging gewoon helemaal oud. En je raak je in paniek inderdaad, van dit is niet goed.
Nee.
En dat zei mijn moeder ook, van net zoals je hand in het vuur steekt, het doet pijn, is een waarschuwingspijn. Er is niets een goed schouder uit te komen. Ja, auw, hallo, hij is uit de kom, je moet terug.
Ja,
verkeerde plek.
Maar baringspijn is nodig om jouw kind op te wekken.
Ja, het hoort erbij.
Duik
het is niet gevaarlijk.
Duik erin.
Zo is
Doe
het.
Doe het.
Nou.
Ja.
Dankjewel.
Ja, fijn dat je er was.
Dank jullie wel.
Vond je het leuk of heb je iets geleerd? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan ons vinden op Instagram, maar we zijn natuurlijk in je favoriete podcast-app. Laat daar ook wat sterren achter of een review. Dat vinden wij echt superleuk. Voor nu, tot de volgende keer. Joehoe!